zonde, zit er een falen om de waarheid van God in je leven om te zetten. Tim Chester in zijn boek You Can Change, U Kan Veranderen, hij zegt dat achter elke zonde een falen zit om deze volgende waarheden over God niet te begrijpen. Die waarheden, wij noemen ze de vier G's van God en wonderbaarlijk, het komt overeen met, want hij schreef het in het Engels, de 4 G's, maar het komt overeen met in het Nederlands de 4 G's van God. Dus ik ben dankbaar dat dat zo is, dan kon ik hetzelfde prediken. Hij zegt in zijn boek, Tim Chester, hij zegt, God is goed. En omdat God goed is, hoef ik nergens anders te zoeken. Hij zegt, God is groot en omdat God groot is, en dat hebben we vorige week allemaal onderzocht, omdat hij groot is, hoef ik niet zelf in controle te zijn. God is genadig en omdat God genadig is, daar gaan we het vandaag over hebben, hoef ik mezelf niet te bewijzen. En God is glorieus, hij is vol met glorie en omdat God luistervol is, hoef ik niet angstig te zijn. Dit zijn 4 waarheden over God. Het is eigenlijk het karakter van God. Dat is wie hij is. Hij kan dit niet veranderen. Dit is hoe hij is, hoe hij reageert, hoe hij met ons omgaat. En dat zijn 4 waarheden van God die staan als een boom. Kan je een beetje minder doen, broer Jo. En doorheen het hele het geschrift vinden we deze waarheden terug. Maar deze waarheden, hoe moet ik zeggen, deze waarheden kennen, betekent nog niet dat je ze hebt omarmd in je hart. Veel van ons weten het, dat God groot is. We hebben het 100 keer gelezen, dat hij goed is, dat hij genadig is, dat hij glorieus is. Maar wanneer het puntje bij paaltje komt, dan beginnen we ineens te lijden aan een vorm van geheugenverlies. En geloven datgene dat de duivel ons wil wijsmaken. De waarheid die komt naar je hersenen doorheen het woord van God moet doorsijpelen naar ons hart. En dat gebeurt alleen wanneer we Gods woord gaan beginnen toepassen in situaties die roepen om de waarheid van God toe te passen in ons leven. Wanneer we ons maandagmorgen in een depressie beginnen te voelen en we moeten weer naar het werk, dan moeten we ons doen herinneren. Hey, God is goed. Hij heeft me dit werk gegeven. Ik hoef nergens anders mijn bevrediging te zoeken. Hij is groot. Ik heb een probleem vandaag, maar God is groot. En omdat hij groot is, hoef ik niet zelf angstig zitten rond de ijsberen in mijn kamer. God is genadig. Ik heb gezondigd. Maar in plaats van mezelf proberen te bewijzen en het terug juist te maken en mijn eigen zonde proberen te bedekken, loop ik naar hem toe en vraag ik om vergiffenis. God is glorieus. Omdat God glorieus is, verdwijnt de vijand in het niets. Omdat hij glorieus is. Het is één ding om te komen zingen op zondag over zijn goedheid. God is groot, God is goed. Maar het is iets anders om datzelfde liedje te blijven zingen op maandag, wanneer er situaties en problemen ontstaan. En ik probeer jullie, ik probeer mezelf, want ik predik niet alleen tot jullie, ik predik tot mezelf. Ik probeer jullie dichter en dichter bij dat leven te brengen, dat wanneer je een moeilijkheid, een probleem hebt, dat je direct kan zeggen, God is goed. God is groot. Halleluja. Ik zou graag deze reeks van vandaag willen beginnen met een getuigenis. Een mooie video van iemand dat ontdekt heeft wat het betekent. God is genadig. Halleluja. Broer Jo, als je het geluid kunt opzetten. Nog een clip. Zet maar waar.
My name is Greg and this is my story. For a long time I felt like I was living my life in a courtroom. Every day I would wake up and begin the process of having to prove myself to my judge. Sometimes that judge was myself, and I would lay awake at the end of the day trying to count up my performance during that day, all the good works that I had done. And if it was good enough, I'd be able to sleep well. And if it wasn't good enough, which was most of the time, I wouldn't be able to sleep so well. Sometimes that judge was God, and it looks like me sort of very similar, trying to amass all of my good performance together sort of to build a case for myself so that hopefully I could be accepted before him. And sometimes that judge was other people, my friends, my parents, my pastors. It was almost like they became my God, and it was like I would do anything to serve them and to get them to like me. I would even change who I was. I would change my appearance and put on a sort of facade to make myself more presentable, more acceptable, more desirable, more lovable. After I had lived here in this church community that I've been a part of here for about a year, really living life on life with people closer in a way that I haven't ever before, I was able to come to a place where I was able to be honest with them about what I was feeling. I was feeling a lot of anger, very frustrated, very anxious a lot, extremely just a smoldering high temperature of a man, just very angry, because it seemed like I could never say no to anything. I was saying yes to all these schedule commitments and everything I could get my hands on, and it didn't matter how well I performed or how hard I worked during those things, I could never find rest at the end of my day or at the end of my weekend. And after about a year, I became extremely burnt out, and I came to my community and I just told them, I said, I am very angry, I'm very stressed out, I need some help. Although that was a really hard step for me, I found that by sharing it and by having a lot of conversations and just working through that in the context of God's church, I realized there was a lie that was deep at the heart of everything that was going on. And the lie was that God is not gracious, and therefore I have to prove myself to Him, to myself, to everyone. When God really started to bring a certain truth to light, I really started to experience rest. This truth is best expressed, I think, in 2 Corinthians 5. Paul, speaking about Jesus in verse 21, says, "For our sake, God made Him to be sin who knew no sin, so that in Him we might become the righteousness of God." You see, a lot of my problem was that it didn't matter how much evidence or how good performance or how much hard work I brought to the table in God's courtroom, it just was never good enough. But now I realize that all along, my acceptance isn't based on what I do, but on what Jesus Christ has done on my behalf. I realize that when God the judge looks at me, He sees Christ's righteousness. And that on the cross, when God looked at Jesus, He saw my sin. And there's real rest in there for those who live their days in a courtroom of performance. There's real joy. There's real hope. There's a real deep breath of rest in that.
Halleluja. Prijs de naam van Jezus. Als u Bijbel bij u hebt, Exodus hoofdstuk 34, vers 6. Altijd 4. Jezus. Halleluja. Als u kan vinden in de getuigenis van deze man, dan is deze boodschap zeker voor jou vandaag. God is genadig. Omdat God genadig is, hoef ik mezelf niet te bewijzen. Exodus 34, vers 6 zegt, de Heer... Dit is een vers, broeders en zusters, waarin God zelf spreekt. Nee, Exodus 34 en 6. Dit is een vers waar de Heer zelf spreekt. Hij spreekt tot Mozes. Mozes die verborgen moest blijven in een spleet van een rots. En hij zegt, de Heer ging voor hem langs. Yahweh ging voor hem langs en riep uit, de Heer, de Heer. Of omdat dat in hoofdletters staat, moet je lezen. Yahweh, Yahweh. Een God die liefdevol is en genadig. Geduldig, trouw en waarachtig. Dit zijn niet zomaar de woorden van iemand anders die God beschrijven. Dit zijn de woorden van God zelf, die zichzelf beschrijft. Het zou zijn alsof ik mezelf zou aankondigen voor jullie, Bart, een man die liefdevol is en genadig, geduldig, trouw en waarachtig. Nu, ik zou dat nooit van mezelf durven zeggen, zo hoogmoedig zijn over mezelf. Maar de Heer, er is geen grotere dan Hem. Als Hij iets zegt, dan komt het uit. Hij kan niet liegen. Er is geen macht in Hem. Als er iets is dat God niet kan, dan is het dat Hij niet kan liegen. Dank de Heer dat Hem dat niet kan. Maar Hij zegt over zichzelf, Yahweh, Yahweh, een God die liefdevol is en genadig, geduldig, trouw en waarachtig. Doorheen heel de Bijbel vinden we deze waarheden herhaald. Psalm 105, vers 8. Het zegt, liefdevol en genadig is de Heer. Hij blijft geduldig en groot is zijn trouw. Joël, hoofdstuk 2, vers 13, broeder Jo. Het is de Heer die weer spreekt, Joël. Doorheen de profeet, Joël, hoofdstuk 2, vers 13. Hier zijn we. Niet je kleren moet je scheuren, maar je hart.
Keer terug tot de Heer jullie God, want Hij is genadig en liefdevol, geduldig en trouw en tot vergeving bereid. Wie onder jullie heeft al eens gestopt of heeft wat twijfels gehad om te gaan naar de Heer vragend voor vergeving? Wie van jullie heeft al eens meegemaakt dat je denkt, ik ben zo ver gegaan, ik heb zo'n vuil dingen gedaan, ik ben zo diep beland dat... Nee. Ja, dat moet ik zelf gaan oplossen. Daar ga ik zelfs God niet om vragen, want ik heb het gedaan, dus ik ga het moeten zelf oplossen. Amen. Joël 2:13 zegt, niet je kleren moet je scheuren, je moet geen traditie, je moet geen religie, maar je hart moet je scheuren. Je moet je werken niet proberen, je zonde proberen te bedekken door je werken, maar je moet je hart tot de Heer geven. Keer terug, want Hij is genadig en liefdevol. Nog één, Efeze hoofdstuk 2, vers 7, broeder Jo. Efeze 2, vers 7. In Hem, in Jezus dus, zijn we door zijn bloed verlost. En zijn onze... En zijn onze zonden vergeven, dankzij de rijke genade die God ons in overvloed heeft geschonken. Ik zal nogmaals even lezen. In Hem, in Jezus, zijn we door zijn bloed verlost en zijn onze zonden vergeven, dankzij de rijke genade die God ons in overvloed heeft geschonken. We lezen in deze verzen, en er zijn er nog veel meer, dat een van de belangrijkste karakteristieken van God zelf is, Hij is genadig. Hij is genadig, maar ook rechtvaardig. Sommigen denken bij het woord genade aan een soort van zwakheid. Snap je dat? Alsof genade geven aan iemand een teken is van jouw zwakheid. Maar God is niet zwak. Hij is helemaal niet zwak. Hij is rechtvaardig. Hij is juist en Hij is genadevol. Je kan het misschien moeilijk geloven voor zij die de genade van de Heer hebben aanvaard in hun leven. Maar voor een zondaar is het vrij moeilijk om dit concept te kunnen bevatten van een liefdevolle, vergevende, genadige God. Ik heb zelf gehoord van mensen die gezegd hebben tegen mij dat ze God niet nodig hebben om hun te vergeven. Ik wil zelfs niet dat God me vergeeft. Ik zou wel op mijn eigen manier aan mijn vergiffenis gaan werken. Ik zelf dacht vroeger dat ik mezelf wel zou kunnen redden, dat ik niets of niemand nodig had, dat ik het wel alleen zou kunnen redden. Maar al snel werd ik met mijn neus op de feiten gedrukt dat ik het niet alleen aan kan. En toch zijn er mensen die durven beweren, ik heb God niet nodig, ik heb geen vergeving nodig. Ik ga nog liever naar de hel dan op mijn knieën te gaan en om vergeving te gaan vragen van die God van jou. Nu, om Gods genade te kunnen aanvaarden, moet men beseffen dat men het niet alleen kan. Dat men God nodig heeft om vergeven te kunnen worden van al hun zonden. Dat geen enkel werk nog maar in de buurt kan komen om rechtvaardig verklaard te kunnen worden in de ogen van God. Buiten het werk van Jezus Christus aan het kruis. Vele christenen weten dat God genadig is. We roepen het uit, we zingen erover. Wees genadig, Heer, vergeef mij. We weten het, broeders en zusters. Maar op de een of andere reden leven we niet met die waarheid doorheen ons christelijk leven. We weten het wel, maar daar houdt het voor de meesten op. Ja, we zijn gered door zijn genade. Maar op de een of andere manier geloven we dat we gered moeten blijven doorheen onze werken. Ja, ik geloof dat Jezus mij gered van mijn zonde, halleluja. Maar om gered te blijven, moet ik me nu mijn beste beentje voorzetten. Ik moet de beste christen zijn die God voor mij heeft. Ik moet genoeg bidden, ik moet dit doen, ik moet allemaal goede werken. En dan kan ik gered blijven. Dan kan ik in de genade blijven van de Heer. Dan kan ik zijn liefde blijven verdienen. God heeft zo zijn best gedaan voor mij te redden. Ik moet nu mijn best doen om gered te blijven. Is de gedachte. Ik zeg niet dat het waar is hoor. Dat is de gedachte die onder vele christenen heerst. Juist zoals die man in de getuigenis. Hij kreeg een burn-out. Omdat hij realiseerde al mijn werken zullen nooit voldoen in de rechtszaal van God. Niets is verder van de waarheid om te denken. Ik moet nu mijn best doen om gered te blijven. Kijk naar Hebreeën 12 vers 2. Hebreeën 12 vers 2. Laat deze volgende drie versen een openbaring worden in uw leven. Hebreeën 12 vers 2. Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus. Hij is de grondlegger en hij is de wat? Voltooier. Zijn er een paar met ogen in hun hoofd? Voltooier van ons geloof. Niet alleen heeft hij het fundament gelegd, maar op de een of andere manier gaat hij ervoor zorgen dat hij mijn geloof zal voltooien. Amen. Filippenzen hoofdstuk 1 vers 6, broer Jo. Sommigen denken, ik zit er nu alleen voor. God heeft zijn ding gedaan, heeft mij gered. Hij heeft mijn voet gezet op de rots. Nu moet ik ervoor zorgen dat ik op dat rechte pad blijf wandelen. Het is mijn verantwoordelijkheid om alleen in mijn eigen kracht verder te gaan. Filippenzen 1 zegt, ontkracht die gedachte. Ik ben ervan overtuigd dat hij, die dit goede werk bij u begonnen is, het ook zal, weer dat woord, voltooien op de dag van Christus Jezus. Met andere woorden, hij zal bij u zijn, hij zal u helpen, hij zal u begeleiden. Alles start vanuit hem, om het werk te voltooien tot de dag van Christus, tot hij terugkomt. En dan zullen we hem zien zoals hij is. 1 Petrus 5 vers 10, een andere waarheid die deze gedachte ontkracht. 1 Petrus 5 vers 10. Hier zegt Petrus, al moet u nog een korte tijd lijden. God, de bron van alle genade. Wie is de bron? God van alle genade heeft u geroepen om in Christus Jezus deel te krijgen aan zijn eeuwige luister. Dank u Heer. God zal u sterk en krachtig maken, zodat u staande zult blijven en niet meer zult wankelen. Hem komt de macht toe voor eeuwig. Wie maakt u sterk? Wie zorgt ervoor dat je niet zal wankelen? Wie zorgt ervoor dat je op die smalle weg zal blijven? Jezelf? Nee. Vers 10, broeder Jo. God zal u sterk en krachtig maken, zodat u staande zult blijven. Ik blijf zelf wel staan. God heeft zijn ding gedaan. Nu zal ik het wel verder doen en overnemen. Hebben jullie ergens in deze verse gehoord dat ik het op mijn eigen moet doen? Dat ik mezelf moet bewijzen nu ik een christen ben geworden? Opnieuw geboren uit water en uit de geest? Dat ik ben gerechtvaardigd op basis van de geest? Maar nu moet ik opeens gerechtvaardigd blijven op basis van de wet? Hebben we dat ergens gelezen? Ik heb de geest ontvangen om dan wat te doen? Om verder te gaan in het vlees? Om me te houden aan de wet zoals vroeger? Nee. Zijn genade, zegt de Bijbel, en medelijden zijn nieuw elke morgen weer. Halleluja. Ik weet niet wat je gisteren nacht hebt uitgesproken, maar deze morgen is een nieuwe morgen. En elke dag, elke morgen zijn genade nieuw. Oh, maar broeder Bart, ik heb het al zoveel keer gedaan. 70 maal 7. Halleluja. Of 7 maal 70 maal. Halleluja. Moeten we elkaar vergeven? Wanneer een broeder tot ons komt, vragende voor vergeving. De apostel vroeg, hoeveel keren moeten we die vergeven? Je komt altijd mee. Altijd zondigt, hij komt er weer terug tegen me. Altijd doet met hetzelfde. Hoeveel keer? 70 maal 70. Met andere woorden, zoveel keer als hij komt tot jou, vragende voor vergeving. Wel, als wij dat moeten doen, hoeveel meer zal God het dan niet doen? Telkens als we komen aan zijn troon. Maar broers en zussen, weet je wat? De duivel probeert ons gevoelloos te maken. Gevoelloos te maken en denken van, nu moet het niet meer gaan, jongen. Nu had het te ver gegaan. Nu moet je God gaan niet luisteren. Probeer het zelf maar op te lossen, zodat je tenminste nog goed kunt voelen over jezelf. Zijn genade zijn nieuw elke morgen weer. Hij is de voltooier van mijn geloof. Met andere woorden, hij is ermee begonnen. En laat me nu niet alleen en laat me nu niet verweest achter. Hij zal me blijven leiden en zal het ook voltooien als ik het samen met hem ga doen en niet probeer op mijn eentje. Sommigen kunnen misschien denken, oh super, super, prijs de Heer, ik moet niks meer doen. God verwacht niets meer van mij. Ik kan doen wat ik wil, zijn genade bedekt mij. Nee, je hebt verkeerd gehoord. We worden opgeroepen om te geloven in Jezus Christus en hem te volgen en zijn werken te doen. Maar, de bron, de motivatie van waaruit mijn goede werken komen, is niet om mezelf te plezieren of een ander te plezieren. De werken die ik doe, is niet om mezelf te bewijzen voor mezelf of tegenover God of voor anderen. Nee, de bron is zijn genade. Zijn genade zet mij aan tot goede werk. Niet omdat ik moet, maar omdat ik kan en omdat ik zelf wil. Amen. Efeze hoofdstuk 2 vers 8 vat het goed samen. Halleluja. Sommigen denken, oh, we moeten nu niks goed meer doen. Nee. Iemand dat de waarheid heeft ontdekt, de openbaring van Gods genade. Van daaruit, lees, door zijn genade, bent u nu immers gered. Dankzij uw geloof. Maar, dat dankt u niet aan uzelf. Het is een geschenk van God. Zelfs uw geloof is een geschenk van God. Uw bekering is een geschenk van God. De Bijbel zegt, God geeft hun de gave van bekering. Geeft hen een moment van bekering. Er komt niemand tot God zonder dat God hem toelaat om te komen, broers en zusters. Alles is een geschenk van God. Oh, maar ik heb mezelf bekeerd. Ik ben tot God gekomen. Ik heb God gevonden. Oh God. God heeft toegestaan dat u hem heeft kunnen vinden. Maar in ieder geval, vers 9. Door zijn genade bent u nu immers gered. Vers 9. En geen gevolg. Het is een geschenk van God. En geen gevolg van uw daden. Dus niemand kan zich erop laten voorstaan. Vers 10. Want hij heeft ons gemaakt tot wat wij nu zijn. In Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van de goede daden die God mogelijk heeft gemaakt. Hier is het. Zij die zeggen, oh, ik moet nu niks meer doen, Gods genade zal me bedekken, ik kan leven hoe dat ik wil, ik hoef niet noodzakelijk zo legalistisch te zijn en maar te houden aan al die regeltjes enzovoort. Als je zo al begint te denken, dan ben je al legalistisch bezig. Dan ben je al overwonnen door de leugens van de duivel. Maar hier lezen we dat Christus Jezus heeft ons geschapen om de weg te gaan van de goede daden die God mogelijk heeft gemaakt. Dus, het is goed om goede werk te doen, maar de basis en de motivatie moet vertrekkende zijn vanuit zijn genade. De meeste christenen hebben het andersom. Zij werken om Gods genade te blijven te verdienen. Snap je? Zij werken en zij doen goede daden, prijs de Heer, en het is goed, maar zij doen het om Gods liefde te kunnen een soort van afkopen, om hun eigen zonde zo wat te verdoezelen en zeggen van God, niet naar daar kijken, maar kijk, hey, zie hoe goed ik ben hier in dit gebied. Ja, maar niet kijken naar daar, maar zie hoe goed ik ben in dit. Ja, ik weet het, ik heb nog van die uitspanning, ik ben bitter, ik ben jaloers en ik heb haat in mijn hart. Maar kijk wat ik allemaal doe voor u. Kom tenminste naar elke dienst. Ik bid tenminste elke dag. Zij performeren, zij proberen van alles te doen om zichzelf te kunnen bewijzen of anderen te kunnen bewijzen dat ze wel goed genoeg zijn, dat ze heilig en vroom genoeg leven. Maar het is een illusie. We worden allemaal geboren, u en ik, we zijn geboren met een gevoel om onszelf te rechtvaardigen. Om onszelf te bewijzen. Wie heeft dat vroeger sterk gehad? Amen. Iedereen heeft het waarschijnlijk nog goed. En het is goed. Het is goed, maar het hangt er vanaf wat de bron is. Van waarom wil je jezelf bewijzen? Als we kijken naar de zondeval, kijken we helemaal naar Genesis, dan zien we daar twee mensen, Adam en Eva. En zij proberen zichzelf te rechtvaardigen. Ze hadden gegeten van de vruchten van de verboden boom. U kent het verhaal. Ze mochten één ding niet doen en ze hebben het gedaan. En God komt erachter en hij vraagt hun in Genesis 3 vers 11. Ze bevinden zich ineens naakt en ze proberen hunzelf te bedekken. Ja, u kent het verhaal. Ze proberen hunzelf te rechtvaardigen. Laten we rap eten een grote plant pakken van een boom. Laten we die naaktheid, laten we die zonde bedekken, want God is op komst. En God zegt, wie heeft u verteld dat je naakt bent? Heb je soms gegeten van de boom waarvan ik je verboden had te eten? En de mens antwoordde, het was eerst Adam de antwoordde. Hij zegt, de vrouw die u gemaakt heeft, hè, om mij terzijde te staan, heeft mij de vruchten van de boom gegeven. En toen heb ik ervan gegeten. Dus het is eigenlijk het is uw schuld. Die vrouw, je hebt die mij gegeven. Ja, ik weet, het is een vrouw. Maar gij hebt ze gegeven aan mij. Ze ging een helper zijn. Ze moest een helper zijn voor mij. U heeft het bevolen dat ze een helper zou zijn. Ze is geen helper geworden. Dus eigenlijk, ik ben verleid door de vrouw. En dan de Heer gaat dan naar de vrouw. Waarom heb je dat gedaan? Vroeg God de Heer aan de vrouw en ze antwoordde, de slang heeft me misleid. En toen heb ik ervan gegeten. Zie, iedereen zit maar de schuld af te wimpelen en proberen zichzelf te rechtvaardigen. We zien hier dat beide met een excuus afkwamen. Het was niet allemaal mijn schuld. Het was de vrouw haar schuld, zei Adam. En Eva zei, het is niet mijn schuld. De slang heeft me misleid. Soms proberen we onze acties te rechtvaardigen door de schuld op iets of iemand anders te steken. Ken je dat, dat je, mensen die zeggen, ja, normaal ben ik niet zo hoor, maar een deel of dat, die heeft me zo gemaakt. Als ik die kansen in mijn leven zou hebben gehad, dan zou ik nu niet zo hebben gereageerd. Ik heb verloren, want een andere heeft vals gespeeld. Of ik heb verloren, want dit en dat is er gebeurd. Dus daarmee dat ik verloren heb. Niemand houdt van gevoelens, die gevoelens die erbij komen wanneer we verliezen. Wie is er graag een loser? Niemand. Tenzij dat je misschien al ver gevorderd bent in je levenswandel met de Heer, dat je zegt van Heer, wat er mij ook overkomt, ook al zien mensen mij als een loser of een verliezer, wanneer ik zwak ben, ben u sterk. Maar niemand, als we eerlijk willen zijn, niemand houdt er van die gevoelens die erbij komen wanneer we verliezen, wanneer we betrapt worden, als we fouten maken. En we staan daar, vol met schaamte. Wanneer we betrapt worden als we zondigen. En dus we houden niet van die gevoelens. En dus we proberen het te verdoezelen. En we proberen onszelf te rechtvaardigen. En zeggen van, it wasn't me. Het was mijn schuld niet. Sommige mensen hebben het zo moeilijk met kritiek te kunnen aanvaarden. Dat ze direct in de verdediging komen wanneer ze geconfronteerd worden met eventuele zwaktes in hun persoon of in hun prestaties. Niemand houdt van kritiek om aan te duiden van niet naar mij kijken, heb je al naar een andere gekeken? Je is veel erger dan ik hoor. En dus we reageren door zwakheden van anderen aan te duiden. Ze zeggen wel, ja wel, ik ben tenminste niet zo erg als een deel. Ja God, ik heb gezondigd, maar heb je gehoord van zuster zo en zo, die heeft met een andere geslapen. Dat is wel wat anders dan mijn jaloerse geest. Hè? Ik ben tenminste niet zo erg als zus en zo. Elk excuus is blijkbaar goed genoeg, broeders en zusters. Ook al vallen we daardoor een andere mens aan, elk excuus is goed genoeg om maar de aandacht van onszelf af te leiden, zodat we niet naar onszelf moeten kijken. Er is dus, met andere woorden, en dat is de bron, er is een vrees. Dat is de wortel. Er is een angst om uw zwakheden van uzelf onder ogen te komen. Laat staan dat anderen het zouden zien. We willen het zelf al niet zien. We willen zelf niet geconfronteerd worden met onze zwakheden. We negeren het. Laat staan dat onze naasten, onze broeders en zusters in de kerk het zouden opmerken, het zouden zien, het zouden horen. Er is een vrees om die gevoelens te voelen die naar boven komen wanneer we zwak worden bevonden. Ken je die gevoelens? Amen, laten we eerlijk zijn. Die gevoelens van schaamte, leegte, zwakte, schuldgevoel. We vrezen dat we worden uitgestoten. Dat we niet worden aanvaard. En daar ligt hem het. Als mensen zouden ontdekken dat ze zwak zijn, dan is er de vrees en de angst dat ik niet zal worden aanvaard. Dat ik zal worden uitgestoten. En er komen allerlei herinneringen van de jeugd naar boven, van kinderen die u hebben uitgestoten, die hebben uitgelachen en weggeduwd. En dat is een andere, die moeten we niet hebben. En dat heeft littekens in uw hart gevormd. En je bent het misschien al lang vergeten, maar uw hart is het nog niet vergeten. En daardoor hebben we een soort van muur rond ons gebouwd, denken van ik zal nooit meer zo angstig worden of uitgestoten of verworpen willen voelen. En dus we willen niet geconfronteerd worden met zwaktes en fouten en de schuld op iemand anders. Niemand houdt van veroordeling. Niemand houdt van die gevoelens. Niemand houdt van die vrezen. En dus we zijn op een missie, een opdracht om niet schuldig te worden bevonden. En we doen dit door ons pletter te werken, door onszelf te bewijzen voor onszelf, voor anderen en voor God, zodat zij maar niet zouden ontdekken dat er zwakke dingen zijn in ons karakter, in onze prestaties. Halleluja. Ben ik een beetje aan het prediken vandaag, misschien aan het profeteren, maar ik wil dat vandaag iemand naar huis gaat met een hart dat genezen is, een hart dat vrij is van de dingen die u zijn aangedaan in het verleden, dat u niet hoeft bevreesd te worden voor verwerping, voor uitstoting en voor veroordeling. Halleluja. Dank u, Jezus. De oorsprong, broeders en zusters, zoals ik al zei, de oorsprong, de motivatie van uw goede daden. Bij de meeste christenen is om uw gevoelens van stress, van vrees, van schaamte en verwerping te ontlopen. Ik zal het nogmaals zeggen. De meeste christenen die willen werken om Gods genade te verdienen, zij willen eigenlijk die gevoelens van vrees, schaamte en verwijt, zij willen dat ontlopen. Zij willen er niet mee geconfronteerd worden. Zij willen het niet meer voelen. En dus uw gevoelens worden uw drijfveer. Worden uw God. Ik wil me zo niet voelen. Ik wil zo nooit meer voelen. Ik wil me goed voelen. En dus, je doet er alles aan om je goed te voelen. Desnoods schuld op anderen gaan schuiven. Desnoods jezelf te pletterwerken om je goed te doen voelen. En niet te kijken naar die zwakke dingen in je leven. En dus dat wordt uw drijfveer. Niet de genade van God. Uw drijfveer wordt, ik wil me zo niet voelen. En dus dat wordt uw God. Het is niet zo voor de meeste christenen dat zij goede werken doen om God te plezieren. Nee. Of uit de openbaring dat God genadig is. Nee. Maar ze doen niet meer om niet uitgesloten te willen voelen. Ze doen niet om ergens bij te horen. Ze denken van als mijn broeders en zussen ontdekken dat ik dit en dat heb gedaan, dan gaan ze me in een hoekje duwen. Dan gaan ze mij uitstoten. En hoor ik niet meer bij het christelijk religieus vrome clubje dat er allemaal staat een hypocriet uithangen. Amen. Daardoor willen we onszelf gaan bewijzen. Dat is de motivatie en de drijfveer bij de meeste. Ik zeg niet dat het bij jou zijn. Misschien is het bij jou zo niet. Misschien heb je echt het concept van God is genadig. En met minste dat je slechte dingen ervaart bij jou. In plaats van ze te ontlopen of excuses te verzinnen. Want dit en dat is er allemaal gebeurd. Geef je ze aan God en zeg van Heer, wees genadig. Heer, vergeef mij. Halleluja. Maak mij een betere persoon dan ik gisteren was. Want u alleen kan het. Ik niet. Amen. Halleluja. Predikanten, voorgangers, apostelen, profeten, mensen die in de bediening zitten, zijn hierop geen uitzondering. Competitie ligt zeer hoog. En iedereen vergelijkt met elkaar. Ze zijn allemaal bezig met wie heeft de grootste bediening. Wie heeft het meeste volk. Wiens kerk kan de meeste inkomsten vergaren. Ze werken hun eigen te pletteren om op de kaart te springen van succes, van glorie, van aandacht. En het is eigenlijk spirituele rock en roll op zijn best. En het moet stoppen. Want we werken niet tegen elkaar. We werken tezamen met elkaar als leden van één lichaam met aan het hoofd Jezus Christus. Ik sta niet in competitie met een andere gemeente. Ik sta niet in competitie met mijn broeder in Brussel. Ook al gaat zijn kerk zogezegd in het aantal, in kwantiteit beter enzovoort. En ze hebben allerlei toffe programma's. Diep binnen mij is er zo'n stem dat mij probeert te verleiden. Wees jaloers. Wees jaloers. Voel jezelf slecht. Je bent een nutteloze voorganger. Je doet niets goed. Kijk naar je gemeente. Zit helemaal niet zo vol als die andere gemeente. En dus we proberen, de duivel probeert u die stem te doen laten geloven en misleiden om jaloers en proberen met elkaar te vergelijken. En wanneer je daarin trapt, ga je beginnen aan een straatje zonder einde. En ga je een burnt-out krijgen. Wanneer er gevoelens opkomen van jaloezie, betekent dit dat er ergens nog plaats is in mij. Dat probeert mezelf te bewijzen ten opzichte van anderen. Nee, ik moet niet jaloers zijn, ik moet blij zijn. Wanneer de ander wordt gezegend met succes. U moet niet jaloers zijn wanneer iemand anders gezegend wordt met zegeningen van de Heer. U weet niet waarom de Heer dat doet. U kijkt alleen maar door op een oppervlakkige manier. En denkt van, de die zegt. Kan dat nu de die? Waarom de die? Zeg ik niet dat een zon en die heeft dit en dat uitgesproken. En ik zit hier als trouwe christenen al jaren en ik betaal en ik geef en ik kom en ik aanbid. En hier is iemand die het precies niet verdient en die krijgt meer dan ik. Het is zoals dat verhaal van die oudere broer van de verloren zoon. He? Die zoon was weggelopen, de oudere broer is steeds thuisgebleven. Die komt en je verloren zoon is teruggekomen. Ik heb hier altijd gewerkt. Hoe kan je een feest geven? Ter ere van die zondaar. Die je erfenis heeft verkwist. Amen. Ik moet blij zijn. Halleluja. Die gevoelens van jaloezie moeten weg in de naam van Jezus. Vergelijken met een ander in de naam van Jezus moet weg. Waarom zou ik vergelijken met iemand anders? Ik sta of ik val bij de Heere God. En mijn broeder of zuster, hij staat of hij valt bij zijn Heere God. Wat hij doet is tussen hem en God. Ik weet niet wat hij doet s'avonds. Ik weet niet hoe hij worstelt met zijn gevoelens. Ik kan niet oordelen. Ik zal maar blij zijn. Als ik goed sta met mijn Heer en mijn God. Maar wanneer we onszelf laten leiden door onze gevoelens. Om gevoelens van veroordeling te vermijden. Want niemand heeft graag die gevoelens. Dan maken we van onszelf in essentie een betere redder dan Jezus. En zeggen we, God, jij doet niet goed genoeg je best, zal ik het wel overnemen. In feite misleiden we onszelf door te denken dat we Gods genade verdienen door onze eigen werken. Als ik maar genoeg bid, als ik maar genoeg vast, dan zal God met me goed voor hebben. Als ik dit en dat doe, dan zal God me graag zien. Maar in feite, broeders en zusters, God ziet u graag. Hij houdt van jou en daar is niets wat jij aan kunt veranderen. Er is niets wat jij kan doen of niet kan doen dat de liefde van God zal doen stoppen die geschonken is in Jezus Christus. Jij verdient Gods genade niet op basis van wat je gaat doen of hebt gedaan of niet gaat doen. Jouw werken betekenen niets in de ogen van God voor het verdienen van vergiffenis. Er is één werk dat we moeten doen, Johannes 6, 29. Er is één ding dat we worden opgeroepen om te doen, broeders en zusters. En Jezus zei, dit moet u voor God doen, Johannes 6, 29. Dit moet u voor God doen. Geloven in hem die hij gezonden heeft, antwoordde Jezus. Halleluja. Dit moet u voor God doen. Geloven in hem die hij gezonden heeft, antwoordde Jezus. Als u begint te geloven, want dat is de bron van alles, dan word je een volger. Een gelover wordt normaal gezien een volgeling. Alles start vanuit Jezus. Geloof in hem, dat is het startpunt, dat is het beginpunt. Van daaruit volgt bekering. Er volgt geen bekering zonder geloof. Dat kan niet. Voor wat gaat u bekeren als je niet gelooft? Ja, dan doet het religie, doet de traditie. Kunnen ze even goed wat water pakken over uw bolken smijten en zeggen van u bent gered. Ah, dank u. Dat is geen bekering. Bekering volgt vanuit geloof, ja? Vanuit geloof volgt doopsel. Vanuit geloof volgt het doopsel in de Heilige Geest. Vanuit geloof volgt heiliging. Betekent dat je verder kan met de kracht van de Heilige Geest om een christelijk leven te leiden. Maar van waar komt dat? Vanuit het geloof in Jezus. Het start vanuit Jezus. Halleluja. Uw antwoord op al uw vragen is steeds Jezus. Laat me nog even herinneren aan de parabel van de verloren zoon. Ik heb het daar juist even aangehaald. Maar deze parabel, Lucas 15 vers 11, toont zo wondermooi aan het karakter van God. Van onze genadige God. De fariseers. Waarom heeft Jezus eigenlijk deze parabel verteld? Want hij doet alles met de reden. Dat is omdat de fariseers, zij vroegen zich af, zegt hij, Jezus, jij gaat met zondags eten. Je komt in huizen van prostituees. Belastingsbetalers. Wat voor een man is dat eigenlijk? Dat doe je toch niet als je een heilige bent en een vroom. Dan ga je toch niet met zondaars eten. Ga je je hand toch niet uitreiken om die mensen te helpen. En hij zegt, wel, laat me even een parabel vertellen. Iemand had twee zonen. De jongste van hen zei tegen zijn vader, vader, geef mij het deel van uw bezit waarop ik recht heb. De vader verdeelde zijn vermogen onder hen. En na enkele dagen verzilverde de jongste zoon zijn bezit en reisde af naar een ver land. Waar hij een losbandig leven leidde en zijn vermogen verkwiste. Toen hij alles had uitgegeven, werd dat land getroffen door een zwaar hongersnood en begon hij gebrek te lijden. Hij vroeg om werk bij een van de inwoners van dat land die hem op het veld zijn varkens liet hoeden. Hij had graag zijn maag willen vullen met de peulen die de varkens te eten kregen, maar niemand gaf ze hem. En toen kwam hij tot zichzelf en dacht, dit is belangrijk, vers 17, toen kwam hij tot zichzelf. Met andere woorden, er kwam een openbaring. Het licht ging aan, zijn euro viel. Het werd ineens helder in zijn kop. Toen kwam hij tot zichzelf en dacht, hey, de dagloners van mijn vader hebben eten in overvloed. Ik kom hierom van de honger. Ik zal naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Behandel mij als een van uw dagloners. Hij vertrok meteen en ging op weg naar zijn vader. En zijn vader zag hem in de verte al aankomen. Hij kreeg medelijden en rende op zijn zoon af. Viel hem om de hals en kuste hem. Vader, zei zijn zoon tegen hem, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Hij was nederig. Maar de vader zei tegen zijn knechten, haal vlug het mooiste gewaad en trek het hem aan. Doe hem een ring aan zijn vinger en geef hem sandaal. Breng het gemeste kalf en slacht het. Laten we eten en feest vieren. Want deze zoon van mij was dood en is weer tot leven gekomen. Hij was verloren en is teruggevonden. En ze begonnen
feest te vieren. Tot hier. Nu, ik ga niet elk detail van deze parabel uit de doek te doen, elke symboliek proberen te verklaren. Ik heb dat al eens gedaan in verschillende andere lessen. Maar wat ik hier wil, is de essentie. De essentie van het verhaal. Dat God genadig is. Het demonstreert hier op een buitengewone wijze dat waarschijnlijk degenen die het aan het horen waren, de fariseers, dus van hun sokken begon te blazen. Is God echt zo? We hebben hier een verhaal over twee zonen. Eén van die zonen besluit om weg te gaan van zijn vader. Hij moest en zal het deel van zijn erfenis krijgen. Hij had recht erop, zei hij, en dan zou hij weggaan. Nu, dit was een serieuze belediging in die tijd. Het was hetzelfde als zeggen, vader, ik kan niet wachten totdat je dood bent. Geef nu al maar dat deel van het geld waar ik recht op heb. Ik ben het hier beu. Ik ben het beu om onder uw dak te leven. Ik ben uw gezever beu, ik ben uw wet en regeltjes beu. Geef me gewoon het deel van uw geld waarop ik recht had. Dit was, en nu nog steeds denk ik, de grootste belediging in die tijd voor een vader. En de vader had alle recht om zijn zoon te onterven na zo'n belediging. Hij had kunnen zeggen, nu, wat? Hij had zijn zoon kunnen slagen. Hij had het voor de gemeente kunnen brengen, zodat ze daar wel hem zouden straffen. Maar hij deed het niet. Hij gaf het en hij liet hem gaan. Kijk, als God is geen God die zo, ja, blijf bij mij. Ik wil u lief hebben. Kom aan, voel toch dat ik u lief heb. Maar als iemand besluit van, hey, ik heb genoeg, geef gewoon een deel van de erfenis en laten we gaan. God is een gentleman en zegt, oké, laat maar gaan. We zullen wel zien wanneer je terugkomt. Halleluja. Maar de zoon, na dit al te hebben gedaan, het gaat nog erger. Hij verkwanselt al het geld op korte tijd, losbandig leven. En hij eindigt bij de varkens. In de tijd van de Joden is een onrein dier. Ja? Dat is iets onrein, dat doe je niet. Dat is lower, het lager kan je niet geraken. Deze kerel had het zeer bond gemaakt. En de fariseers die het verhaal aan het horen waren, waren waarschijnlijk aan het denken, oh ja, boontje komt om zijn loontje. Zie, eigen schuld, dikke put. Die verdient geen vergiffenis. Laat die dame goed zitten bij de varkens. Maar toen Jezus het verhaal verder vertelt, over hoe de vader, hij staat niet enkel klaar om te vergeven. Hij stond zelfs op de uitkijk. Halleluja. Hij loopt zelfs. Hij rent zelfs naar de verloren zoon toe. Amen. Toen zij dat hoorden, die fariseers, moet het waarschijnlijk schokkend zijn geweest in die mannen hun hoofd. Maar het is een beeld van onze genadige vader, die klaar staat om te vergeven. Voor zij die tot inzicht zijn gekomen, die tot zichzelf zijn gekomen en te beginnen geloven in Jezus, zijn werk voor ons. Amen. Vele mensen zijn verloren. Er zijn zeer veel verloren zonen en dochters. En er zijn er ook velen die het weten dat ze verloren zijn. Maar ze zijn bezig met zichzelf te bewijzen om terug te komen. Ze willen hun eigen manier tot het huis van de Vader terug beginnen te banen. Ze willen hunzelf bewijzen en hunzelf terugbetalen om terug te mogen komen in het huis van hun vader. Ze willen het doen op hun eigen zelfrechtvaardige manier. Want God verbiedde dat iemand ooit zou ontdekken hoe laag dat jij bent gevallen. Hoezeer jij hebt gefaald. Niemand mag dat ontdekken. Dus we proberen onze eigen manier te betalen om terug tot het huis te komen van de vader. Maar wat zegt de Bijbel? Amen. Zij die hun zonde belijden tot elkaar zullen worden genezen. Dat zegt de Bijbel. Niet zij die hun zonde voor zichzelf houden. Zij die hun zonde belijden, zullen worden genezen. In Jacobus staat dat. Zij die niet om vergeving vragen, dit is wat Jezus zei. Zij die niet om vergeving vragen, zullen niet worden vergeven. En dat is de zonde die je pleegt, broeders en zusters, die onvergeeflijk is, omdat je geen vergeving gaat beginnen vragen. Je gaat je eigen manier proberen te zoeken om terug te komen in het huis van de Vader. Je weet dat het daar beter is, maar je wil niet doen wat noodzakelijk is om aanvaard te worden in dat huis. En dat is om vergeving te vragen. En dat is hem aanvaarden als een genadige God. Halleluja. Hoezeer deze parabel een beeld, en ik eindig met dit, Bruno, vers 25. Hoezeer deze parabel een beeld is van onze genadige God, is deze parabel ook een beeld van christenen die de openbaring missen van de genadige God. En zij reageren zoals de oudste zoon. Er waren twee zonen, weet je nog? En de oudste zoon was op het veld. Hij was aan het werken.
Hij was bezig zijn vader te plezieren, of zichzelf te plezieren. En toen hij naar huis ging en al dichtbij was, hoorde hij muziek en gedans. En hij riep een van de knechten bij zich en vroeg, wat heeft dit te betekenen? En de knecht zei tegen hem, uw broer is thuisgekomen en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht, omdat hij hem gezond en wel heeft teruggekregen. Hij werd woedend en wilde niet naar binnen gaan, maar zijn vader kwam naar buiten en trachtte hem te bedaren. Hij zei tegen zijn vader, al jarenlang werk ik voor u. Nooit ben ik u ongehoorzaam geweest. En als u mij iets opdroeg, en u hebt mij zelfs nooit een geitenbokje gegeven om met mijn vrienden feest te vieren. Maar nu, die zoon van u is thuisgekomen die uw vermogen heeft verkwanseld aan de hoeren. Dat kunnen we trouwens niet terugvinden. Hoe weet hij dat heeft verkwanseld aan de hoeren? Hij leed een losbandig leven, ja. Maar hij zegt, hij insinueert dingen over zijn broeder. Hij noemt hem trouwens ook niet meer broeder, die zoon van u. Die zoon van u. En voor de huur, hebt u voor hem het gemeste kalf geslacht? Zijn vader zei tegen hem, mijn jongen, je bent altijd bij me en alles wat van mij is van jou. Maar we konden toch niet anders dan feest vieren en blij zijn. Want je broer was dood en is weer tot leven gekomen. Hij was verloren en is teruggevonden. Punt. Gedaan. We lezen niet meer verder. Of we weten niet verder wat de oudste broer heeft gedaan na de woorden van deze vader. De oudste zoon zag zichzelf niet als een zoon. De meeste christenen zien zichzelf niet als een zoon, maar als een werker, als een dienaar, een slaaf, die onder het juk staat van een God die hem beter kan gehoorzamen, of hij komt daar met zijn toorn en met zijn wraak, snap je? Deze oudste zoon zag zichzelf als iemand die onder contract staat bij zijn vader. Doe ik het goed, krijg ik zegeningen. Doe ik het slecht, dan krijg ik vervloekingen. En dus we proberen goede dingen te doen. Niet omwille vanuit genade, omdat God goed is, omdat de genade, maar om zegeningen te verkrijgen. We staan onder contract. Het zijn christenen die geen besef hebben van de genade van God. Die christenen zijn eigenlijk een last vinden. Het is zo zwaar. Ja, we gehoorzamen niet echt uit liefde, maar meer uit vrees. Het zijn christenen die hoogmoedig worden omwille van hun prestaties. Kijk hoe vroom ik deze week ben geweest. Oh, ik sta zo goed met God. Ik sta zo op goede... Oh, ik ben zo dicht bij God. En dan de volgende week staan ze ineens zo ver van God, precies. Of ze op een rollercoaster zijn. De ene week staan ze heel goed bij God. De andere week voelen ze zich ver weg van God. Dat is omdat je een presterende mentaliteit hebt om jezelf te proberen te bewijzen. Dat je niet het beeld hebt van die genadige God. Halleluja. Maar alles is niet verloren. De vader gaat ook naar deze zoon. Halleluja. Alles is niet verloren. De vader gaat ook naar deze zelfrechtvaardige oudere broeder. En pleit met hem. Kom toch naar binnen. Mijn jongen. Mijn zoon. U ziet jezelf misschien niet als mijn zoon. Als een werker. Iemand die onder contract staat. Iemand die altijd moet gehoorzamen. Nee, maar u bent mijn zoon. Hetgeen dat hij heeft ervaren. Hetgeen dat hij heeft gezien van mij, kan jij ook ervaren. Kom binnen. Wil je ook? Halleluja. We weten niet wat het antwoord is van de oudere broer, maar ik bid vandaag de dag, dat er iemand is die een openbaring krijgt van de genadige God. Kunnen we allemaal recht staan? Halleluja. Dank u, Jezus. Ik heb in het begin gezegd, achter elke zonde zit een leugen. Amen. Achter elk falen, achter elke negatieve emotie, zit er een zonde, zit er een misleiding, zit er een leugen van de duivel om u te doen geloven, God is niet genadig. Hij heeft genoeg met jou, hij heeft genoeg, hij heeft gedaan met jou. Er zit een leugen dat God een strenge rechter is. Dat je precies in een rechtszaal leeft en dat je constant je best moet doen, je constant moet jezelf bewijzen, je moet constant werken verrichten en goede daden om maar in goede aarde te vallen van, bij deze rechter. Maar we hebben het andersom, broeders en zusters. Het is vanuit zijn genade, halleluja, dat we goede daden. Het is omdat ik ben vergeven, dat ik zijn vergiffenis en zijn liefde en zijn trouw wil delen met mijn andere broeders en zusters. Als iemand anders zegeningen ontvangt, ga ik niet mezelf vergelijken. Ga ik blij zijn dat iemand anders ook die genade heeft ervaren. Halleluja. Laten we bidden voor die gevoelens, broeders en zusters. Die gevoelens van die angsten, die vrezen om verworpen te worden. Die angst en die vrees om ergens in een hoekje te worden geduwd waar dat we niet aanvaard worden. Want niemand wil graag alleen zijn. Iedereen van ons is geboren met het gevoel, ik wil ergens bij horen. Ik wil me ergens in een groep goed voelen. Ik wil me ergens mee identificeren. We hebben allemaal een identiteit nodig, maar God wil jou die identiteit geven. Halleluja. Hij wil dat je jezelf goed voelt in zijn aanwezigheid. Hij wil dat je jezelf goed voelt over wat hij denkt over jou. Over wie hij is voor jou. En God is genadig. Het maakt niet uit wat ze denken, wat ze zeggen over mij, dat ze mij uitlachen, dat ze mij in een hoekje duwen. Zolang, halleluja, dat God genadig is voor mij. Zolang, halleluja, dat hij voor mij is. Dan maakt het niet uit wie tegen mij is. Want groter is hij die in mij is dan hij die in de wereld is. God is genadig. Mensen veroordelen mij. Mensen gaan mij misschien geen vergiffenis geven. Mensen gaan mij doen voelen als een loser. Halleluja. Maar God is genadig. Ik ga niet meer weglopen van die gevoelens. Ik ga naar mezelf kijken. Ik ga niet naar anderen kijken. Ik ga niet de schuld geven op iemand anders. Gedaan met het niet kunnen ontvangen van kritiek. Gedaan met het weglopen van mezelf. Gedaan met het weglopen van mijn zwakheden in de naam van Jezus. Ik beleid ze en ik breng ze tot de Heer. Zodat Hij mijn zwakheid kan omvormen tot een sterkte. Halleluja. Oh, je zal steeds zwak blijven wanneer je het niet gaat beleiden bij Hem. Je gaat steeds zwak blijven wanneer je het niet gaat beleiden bij anderen. Want God wil, halleluja, dat je je zonde beleidt bij anderen. Niet omdat ze u kunnen uitlachen, helemaal niet. Zodat je vergeven kunt worden en genezen kan worden. Halleluja. Die man in de video zei zelf, ik liep overal naartoe. Ik kreeg een burn-out. Tot het moment dat hij naar de gemeente ging. Weet je nog dat hij dat zei? Hij ging bij zijn broeders en zuster. Hij zei, man, ik kan het niet meer. Ik ben stressig. Ik ben kwaad. Ik heb een kort lont. Ik heb woedegevoelens. En vanaf het moment, zei hij zelf, dat hij dat beleed, viel er een last van zijn schouders. Het was alsof de genade van God opeens een realiteit werd. Oh, Sharatamasantolobos. Oh, we moeten de wortel aanpakken, broeders en zusters. Misschien is er ooit iets gebeurd in uw leven waardoor dat je die vrezen hebt van verwerping en niet aanvaard te worden, waardoor dat je nu een heel schild en muur hebt opgebouwd rond je hart dat niemand mag ontdekken. Wel, God weet het. God weet het en Hij is hier om u te genezen. Halleluja. Hij is hier om u te genezen. Je kan genezen door te vergeven. In de naam van Jezus. Ik wil dat je voor de geest haalt. In de naam van Jezus. Heer, breng naar boven de littekens op de mensen hun hart. Wat er vroeger is gebeurd. Wat er gebeurd is in gevoelens die zijn naar boven gekomen wanneer ze verloren hebben. Mensen die hen hebben uitgelachen. Gepest geweest tijdens je kinder. Gepest geweest terwijl je volwassen was. Mensen die je niet hebben aanvaard. Je hebt een vrees om niet aanvaard te worden. Je hebt een vrees om niet dat je verworpen wordt. In de naam van Jezus. Halleluja. Deze vrees moet verdwijnen. Want elke vrees zal verdwijnen. In de perfecte liefde. Perfecte liefde. Halleluja. Doet elke vrees wegjagen. Dus in de naam van Jezus. Ik bid voor vergeving. Ik bid voor vergeving. Heer, ze wisten niet wat ze deden, Heren. Ze wisten niet wat ze deden, Heren. Oh, laat deze mensen een hart krijgen van vergeving, Heren. Dat elk litteken, Heren, wordt weggespoeld onder uw bloed. In de naam van Jezus. Oh, heb genade, Heren. Oh, heb genade. Het altaar is open. Kom naar voren, beleid je zonde tot de Heer. Kom naar voren, Hij is genadig. Hij is vergevend. De Bijbel zegt, als je komt en je beleidt je zonde. Hij is trouw en juist om u van iedere zonde te vergeven. God is genadig, zodat ik mezelf niet hoef te bewijzen. Ik hoef geen weg voor mezelf te betalen. Want Hij is genadevol. Ik hoef niet al die werken te doen om aanvaard te worden door God. Hij is genadig en aanvaardt mij. Ik ben zijn schaap. Of ik nu in zijn kudde zit, buiten zijn kudde. Ik ben zijn schaap. Hij houdt van mij. Hij ziet me graag. Kom in zijn kudde. Halleluja. Kom in zijn gebied. Kom in zijn veld en proef en geniet van hoe goed de Heer is. Ga doorheen de poort van vergeving. Jezus zegt, dit is het enige waar we moeten doen. Geloof in Hem die mij gezonden heeft in de naam van Jezus. Halleluja. Thank you, Jesus. Father, we praise you, Lord Jesus. Halleluja. Vind een plaats waar het de Heer kan komen. Waar je kan zeggen tot Hem, halleluja. Wees genadig, Heer. Wees genadig, Heer. Halleluja, wees genadig, Heer. Oh, wees genadig, Heer. Halleluja, op mij. Op mij, op mij, op mij. Heer, ik wil genezen. Ik wil niet alleen dat U me vergeeft. Ik weet dat U dat doet, maar ik wil genezen worden. Halleluja, zodat ik niet terug herval in mijn oude gewoonte. Zodat ik terug niet herval in mijn oude gedachtenpatroon. Ik wil genezen worden. En omdat ik genezen wil worden, Heer, hier zijn mijn fouten. Hier zijn de dingen die me zijn aangedaan, Heer Jezus. Ik vergeef u, Heer. Ik vergeef u in de naam van Jezus. Halleluja, in de naam van Jezus.